Het thema is substantial healing. Ik heb hem in het Engels laten staan, want het is een Engels begrip eigenlijk die bij Francis Schaeffer vandaan komt. En sommigen van jullie zijn denk ik meer bekend met Labrie dan anderen van wie hier zijn op dit moment. Dus voor jullie om te weten, Francis Schaeffer is dit werk samen met zijn vrouw Ida Schaeffer begonnen. Eigenlijk is het rond hun huishouden en hun gezin gegroeid in de Franse, het Franse gebied van de Zwitserse Alpen. En zij, in de 50e jaren kwamen vanuit Amerika naar Europa om echt het evangelie hier te brengen. Naar wie God naar hun zou sturen en brengen. En zo is eigenlijk rond hun huis een woongemeenschap ontstaan, wat dan Labrie uiteindelijk werd en dus in vele andere landen ook gestart is. En hij heeft natuurlijk veel nagedacht en gesproken met mensen over het evangelie. En over wat het is om te leven en te groeien in je relatie met God. En dit begrip substantial healing is een van de begrippen die hij, woorden die hij gebruikte. In de members meeting, dat zijn onze vergaderingen die we één keer per jaar hebben met internationale leden, werkers van het Labrie, werd ik gevraagd om over dit thema wat te vertellen. En omdat het een centraal thema is in ons begrip. En eigenlijk is het hele, de hele lezing best een centraal werk waar we in Labrie voor staan. En ik begin dus ook de lezing om uit te leggen wat substantial healing dan is. Ook vooral de Bijbelse basis eronder. Maar wat mij interesseert, en daarom heb ik het in deze setting ook een holistisch evangelie genoemd, is dat het verlangen naar genezing en het vinden van genezing, daar zijn wij als christenen natuurlijk niet alleen mee bezig. Er zijn in de wereld zoveel mensen verlangend naar groei, heling, genezing, vernieuwing. En iedereen heeft daar zo zijn eigen ideeën over en zijn eigen plekken waar hij dat zoekt en hoe hij het probeert te vinden. En daar hou ik me ook graag mee bezig, wat er zo al aangeboden wordt om ons heen. En heel veel van die trends, want zijn ook heel vaak trends, die intrigeren mij. En dan denk ik, ja, wat is daar nou van waar en hoe verhoudt zich dat tot wat wij vanuit de Bijbel worden aangereikt? In wat God van ons zegt, waar wij genezing kunnen vinden en hoe werkt zich dat uit naar het bredere plaatje van de wereld en wie wij daarin zijn. Dus dat is een beetje het kader van hoe dit thema ontstaan is en wat ik er vanochtend mee wil doen. Ik ga mijn brilletje opzetten, dus dan kijk ik er een beetje overheen. Dus Francis Schaeffer die schreef meerdere boeken, maar een van de boeken die hij schreef heet True Spirituality. Ik heb hem nog snel even uit de kast geplukt vanochtend, dat is dit boek. En dat is eigenlijk een heel centraal boek als het gaat over het leven met God en het leven door de geest. In het Nederlands is het ook vertaald en heet het ook Leven door de Geest. Omdat het echt gaat over hoe leven we dagelijks met God, in relatie met God. En hoe kunnen we door die relatie groeien. Hij heeft dit boek geschreven nadat hij een geloofscrisis had. Zij werkte al een tijdje vanuit die setting in Zwitserland en raakte eigenlijk dieper aan het nadenken over van, ja, we kunnen er allemaal wel mooi over praten, maar het heeft eigenlijk alleen zin als God er echt is. En dat hij echt ook in deze wereld actief in onze levens kan werken en betrokken kan zijn. En iets kan in ons eigen leven, maar ook in de wereld om ons heen kan doen, betekenen, laten zien dat hij er echt is. En door die worsteling is hij toen heen gekomen en toen heeft hij dit boek geschreven. Dus het is voor hem ook een heel persoonlijk verhaal dat daaruit voortkomt. Dit concept komt dus voornamelijk uit dit boek. Hier wordt het veel in gebruikt. Dus dat heb ik ook als je zegt van, nou, hier vind ik wel wat leuk om wat dieper op door te lezen. Is dit een boek wat je er nog bij kan pakken? Schaeffer begint bij de basis. Als hij in dit boek probeert uit te leggen van hoe werkt dat dan bij onze relatie met God, dan begint hij eigenlijk met de basis. En dan wil ik het eerste. Het is eigenlijk een beetje in drie delen opgedeeld, de lezing. Het eerste deel is echt, wat is het groeien door Gods geest en in relatie tot God, hoe werkt dat bijbels gezien? En ik gebruik daarvoor veel vanuit het boek Romeinen, want daar baseert Schaeffer ook zijn gedachtegangen op dit punt. En daarna wil ik het uitwerken naar hoe werkt zich dat uit naar de wereld toe. En uiteindelijk, hoe werkt zich dat uit holistisch gezien? Ook als je kijkt naar al die andere trends die er zijn. En wat doet dat weer met ons? Ons lijf, ons geest, onze energie, onze spirituele ervaring. Zoals we daar ook andere mensen in de wereld om ons heen over horen. Dus het eerste gedeelte, denk ik, is het meest saai. Maar het is wezenlijk, dus ik wilde het niet weglaten. Dus het eerste gedeelte denk je, oh, dat heb ik al 100 keer gehoord. Dat klopt, hè? Sommigen van jullie zal dat ook zo zijn. En toch vind ik het heel belangrijk en wil ik die basis wel leggen. Want als je naar het tweede gedeelte of het derde gedeelte springt zonder die eerste gehad te hebben, dan verlies je de connectie en het begrip van hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Dus ik begin er wel mee. Nou, substantieel. Waarom substantial healing? Hè? Waarom noemde hij dat zo? Hij zegt, we leven dagelijks met God. Vanaf het moment dat we als kind van hem geboren worden. En dan mogen we dus groeien door deze relatie heen. Dit groeiproces is geleidelijk. Het is niet een plotselinge sprong van het moment dat we God leren kennen naar complete genezing of heling. Of zoals we bedoeld waren te zijn. Maar, zegt hij, het is ook niet niks. Er gebeurt wel iets in ons als we dagelijks met God en Jezus en zijn geest leven. En hij zegt, het is dus een substantiële groei. Het is aanzienlijk. Het is echt. Hè? Het is, maar niet onmiddellijk. Niet compleet. Dus daar zitten we naar het. Het is er al wel, maar nog niet compleet. Vandaar dat woord substantieel. Niet voor iedereen kennelijk. Ik had die lezing dus een paar keer gegeven. Dat woord substantieel klikt niet bij iedereen gelijk op dezelfde manier. Nou, hij begint dus bij de basis. Bij Romeinen. Wat hebben we ten diepste nodig als mensen waarbij in het leven hapert? Die vastlopen in hun relaties. Als je nadenkt, waar zijn we nou naar ten diepste naar op zoek? We hebben allemaal verlangen naar relaties en goed kunnen houden van onze naasten als van onszelf. En dat lukt ons allemaal niet zoals we dat zouden willen. Geen van ons zou zeggen, nou, mijn relaties zijn eigenlijk altijd helemaal in balans en ontspannen en harmonieus. Iedereen loopt er tegenaan dat het hapert en dat het stroef is. Nou, wat hebben we daarin nodig? En dan bouwt Schaefer heel bazaal op waar het probleem aan de basis ligt, waarom wij niet van onze naasten kunnen houden als van onszelf. Want dat is het hoogste gebod. Hè? Als dan Jezus gevraagd wordt, wat is het hoogste gebod en wat vat de wet samen? Dan is dat van je naasten houden van jezelf. Schaefer zegt van, hij laat zien dat we in de eerste plaats als schuldige mensen voor God staan. Moreel schuldig, omdat we in de eerste plaats kiezen voor onszelf. Op onszelf gericht zijn. Als je de wet neemt, de 10 geboden, dan zegt hij, dat vond ik wel interessant toen ik dat voor het eerste keer las, dat het 10e gebod, namelijk het niet begeren van het huis van je naaste, zijn vrouw, slaaf, slavin, rund, ezel of iets wat van je naaste is, dus niet dat begeren. Hij zegt, dat ligt eigenlijk aan de basis van het mislopen van al die andere geboden. Ook wel interessant. Als je erover nadenkt, is dat ook wel zo. Want als je op jezelf gericht bent in de eerste plaats, is het heel moeilijk om God boven alles lief te hebben. En vervallen we in het stelen en in het overspel plegen en al die andere wetten waar het misloopt. Dus het niet begeren, eigenlijk is de basis van waar het fout gaat, is de zelfgerichtheid in plaats van het God kunnen liefhebben boven alles. En om dit weer recht te krijgen, moeten we dus weg van dat onszelf centraal stellen. Hè? We moeten, hij zegt, buigen voor God, zegt in verontmoediging daarover. Dat we vergeving nodig hebben voor onze zelfgerichtheid. En de gedragingen, hè, zondige gedragingen die daaruit komen. Nou, als ik dit zeg, hè, zelfs nu, en als ik het opschrijf ook, dan weet ik al, dit vinden mensen vervelend om te horen. Dit is unpopular om te zeggen, wij moeten keren van onze zondige neigingen, onze zelfgerichtheid en buigen voor God. En dat dat aan de basis ligt van het probleem waar wij allemaal tegenaan lopen. Maar ik begin er bewust mee, want het is wel de kern van waar het fout gaat. Om onszelf als middelpunt te zien. ten eerste bezig te zijn met wat we zelf vervulling kunnen krijgen. Of onszelf te verdedigen als we bang zijn dat aangevallen wordt. En dat is vaak ten koste van de ander om zich heen. En het is ten koste van het floreren van die relaties waar we zo naar verlangen. Nou, Schaefer zegt het zo. Substantial healing. Deze heb ik eigenlijk net al gehad, hè. Geleidelijk groeiproces. Niet een plotselijke volledige gesprong naar helemaal veranderd te zijn. Maar er gebeurt ook niks. Het is te substantieel. In de eerste plaats zijn we schuldige mensen die voor God staan. Moreel schuldig. Het tiende gebod ligt aan de basis van het mislopen. Namelijk dat we begeren. Hè? Dat we eerst, en begeren is helemaal ik voor mijzelf. Wat kan ik voor mezelf hebben, krijgen van een ander. Ten koste van een ander. Even kijken. Zo zegt hij het in de beginning. Even kijken hoor. Klopt dat nou? Ja. The beginning of, dit is wat hij zegt in pagina 11. The beginning of man's rebellion against God was and is, ik zal het zo meteen ook nog uitleggen hoor, the lack of a thankful heart. They did not have proper thankful hearts, seeing themselves as creatures before the Creator and being bowed down not only in their knees but in their stubborn hearts. The rebellion is a deliberate refusal to be the creature before the Creator to the extent of being thankful. Ja, dus het gebrek aan dankbaarheid aan God om hem te zien als de schepper en zichzelf als schepsel was het begin van de rebellie tegen God. Het verzet om God niet te zien voor wie hij was en dankbaar te zijn voor wie hij hun gemaakt had. En de anderen en de wereld om hem heen. Niet alleen mijzelf, maar iedereen om hem heen heeft hij geschapen. En hem daar voor aan te zien en te danken. En dit leidt, zegt hij, onmiddellijk, dat verlangen om te begeren, leidt onmiddellijk naar het misbruik van het geschapene. Als je hem niet op die plek geeft, dan ga je het geschapene wat hij gemaakt heeft voor jezelf willen gebruiken. Omdat er een leegheid ontstaat in jezelf die je daarmee gevuld wil hebben. En je staat zelf niet in de juiste plek als geschapen, geliefde geschapen voor God. En dus ga je dat wat hij geschapen heeft voor jezelf proberen in te zetten. Nou, zo staat het ook in Romeinen 1, vers 21 en 25. Hoewel zij God kennen, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Dat is vers 21. Dus ze hebben God niet gedankt. Dan zijn ze verdwaasd geraakt in hun overweging en hun hart is verduisterd. En ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Mensen verdraaien dan wat de realiteit is en hoe het werkt. En ze hebben het schepsel en het geschapene vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot in eerlijkheid en tot in eeuwigheid. Dus als je God niet meer op die plek geeft als schepper die de eer toekomt en die dankbaar, waar we dankbaar naar kunnen zijn en ons toe kunnen verhouden, dan valt de rest ook uit zijn plek. Die krijgt dan een oneigenlijke plek. Nou, dit is het start van het hebben van afgoden. De zonde die volgt, als je doorleest in dit hoofdstuk 7. Destructief gedrag wordt uitgebreid beschreven van mensen. En het gedrag, het destructieve gedrag leidt natuurlijk ertoe dat het mensen uit elkaar drijft. Mensen scheiden, de relaties, mensen kwetst. En het verbrak ook de relatie met God. Met als gevolg eenzaamheid en angst. Nou, daar zitten wij ook vaak. Daar lijden wij allemaal. Ik ook, van tijd tot tijd lijden we daaronder. Dat is een gevolg van deze beweging die de mens gemaakt heeft. Dit is het sombere verhaal. Maar gelukkig liet God ons hier niet in alleen. Schaefer gaat verder. Hij zegt, God was bewogen om ons. Hè. Hij houdt van ons. Hij zag deze beweging. En hij zag het kwaad wat het ons aandeed. En hij kwam naar ons toe. In zijn zoon en als zijn zoon, hè, God zelf. En hij overbrugde dus die afstand die tussen hem en ons ontstaan was. En die relatie wordt daardoor weer hersteld. En we kunnen genezing en vergeving ontvangen voor onze zonden. Nou, dit is de basis. Even in drie delen verdeeld, hè, dan zie je ongeveer waar wij tussen zitten. Dit is ook vaak gebruikt. En het is wel fijn om het eventjes helder te hebben. Omdat wij leven op dat punt van die middelste, de levensheiliging. De sanctification. Je hebt eerst de justification, dan de sanctification en dan de glorification, zoals hij dat uitlegt. Bij het moment dat we als God, voor God buigen en zeggen, nee, ik heb u nodig als schepsel. Ik kan niet van me naast houden zoals ik dat zou willen en van mezelf ook niet. En ik heb u nodig om lief te kunnen hebben. Dat moment dat we voor hem buigen in dat opzicht en zeggen, ik heb u nodig, u bent mijn schepper. Dat is het moment dat we kind worden van God en dat is de rechtvaardiging, de justification. En dit gebeurt eenmalig. Het is een eenmalig moment, net zoals je ook maar één keer geboren wordt als kind. En het vers Romeinen 5 vers 1 past hierbij. Omdat we ons aan God hebben toevertrouwd, zijn we rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. Dus dat is het start van onze relatie met hem. En dan jump ik naar het eind. En dan kom ik zo bij die levensheiliging uit. Want in Romeinen 6 vers 5 staat, als wij delen in zijn dood, onderaan, zullen we ook delen in zijn opstanding. Dus op het moment dat wij mogen accepteren dat Jezus voor ons gestorven is, dat op die manier die relatie met hem hersteld worden, delen wij in zijn dood. Maar zo staat er, wij delen ook in zijn opstanding. We worden gelijk meegenomen door die dood heen in die opstanding. En dat is ook een belofte, dat als Jezus terugkomt, wij ook met hem weer zullen die in die opstanding, beweging van volledige genezing, mogen meegenezen worden. Op het moment dat hij terugkomt, waar Jezus terugkomt, zal er complete genezing en herstel komen. Even kijken hoor. En nu eigenlijk het moment tussen de rechtvaardiging, het moment dat Jezus voor ons gestorven is en wij daarbij hem aansluiten op het moment van rechtvaardiging. En het moment dat hij terug zal komen, de glorification, de verheerlijking, daartussen leven wij nu dagelijks. Als we besloten hebben om als kind van hem te willen leven. En dat is het proces van de levensheiliging, de sanctification, het dagelijkse leven en groei in relatie met Gods genade. En dit vers past er het beste bij van Efeze 4, vers 21 tot 24. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en door de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, de oude mens afleggen. Want die gaat te gronde, wij lijden, onze relaties gaan er kapot aan, wij zelf ook. En dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens, moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dus het is het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe, daar zullen we het zo ook nog over hebben. Nou, in dit proces wandelen wij dus met God, leven wij dus. En dan komt Schaefer met een, om dat proces eigenlijk nog aan te scherpen, komt hij nog met een aantal stevige bewoordingen, vind ik. Maar het is wel heel kenmerkend. Hij noemt het de substitutionary death of Christ. Is daarin natuurlijk centraal belangrijk. Het plaatsvervangende sterven van Christus. Want hij zegt, alleen op basis daarvan was deze herstel van die relatie van onszelf, als mensen die gekozen hebben voor zichzelf, de relatie te herstellen naar hem toe, mogelijk. En ook alleen kunnen we op die manier een vernieuwd leven aangaan. Nou, hij zegt het zo. Ik heb het nog even in Engels laten staan, want sommige van zijn woorden zijn toch lastig te vertalen. Dus ik vertaal het wel even zo in mijn woorden. Now the death of the Lord Jesus is absolutely unique. It is substitutionary. His substitutionary death on the cross in space and time in history, space and time in history, had infinite value because of who he is as God. Thus nothing need be added. He died once for all. Having said that as forcefully as we can state it, we can add nevertheless in Luke 9, verse 22 until 24, we find Christ puts a chronological order. Dus hij zegt, het is één keer in de geschiedenis gebeurd, voor de hele, voor alle geschapen mensen, voor ons allemaal, voor de hele humankind. En op basis daarvan kunnen wij nu met hem gaan leven. En hij zegt, maar let op, er zit een chronologische orde tussen hoe Jezus deze gang gegaan is aan het kruis. En hoe wij dagelijks ook onze gang gaan met hem. En ook dat klinkt altijd heel onpopulair, maar er zit een hele diepe waarheid in. Die ik hoop dat jullie mee kunnen nemen. En die ik probeer ook altijd zelf mee te nemen. In vers 22 staat het zo. De mensenzoon zal veel moeten lijden en door oudsten, de hoge priester en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. En hij zegt dat is de gang die Jezus gegaan is, die wij met hem mogen gaan. Verworpen, gedood en opgewekt. En in Matteüs 16 zegt Jezus zelf het nog zo. Wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. En dus er zit een beweging in van met Jezus door die dood heen sterven om dan weer op te gaan staan. Nou, dat is heel kernachtig van zijn boekje over true spirituality en de dagelijkse gang die we met hem gaan. Nou, dit vind ik ook altijd heftig klikken. Vooral dat verloochenen van jezelf. Dan denken mensen altijd van, wat bedoel je nou? Mogen wij er als niet zijn, hoe ik ben? Moet dat dan helemaal weg? Maar het is juist dat gedeelte van onszelf, natuurlijk verweven is in ons gehele zelf. Het gedeelte van onszelf die in eerste plaats kiest voor onszelf en destructie bewerkt. Dus daar die neiging van onszelf om onszelf op de eerste plaats te zetten of afgoden te gebruiken om onszelf te vervullen, die neiging, die moet sterven. En dat is namelijk gebaseerd op leugens. Het is niet waar dat die dingen die we als afgod gebruiken ons vervulling gaan geven. En dus dat is de oude mens met zijn leugenachtige gedachten, die moet weggedaan worden, zodat we de nieuwe mens mogen gaan aandoen die uit waarachtigheid is, die echt is en die goed is en die door God gezien wordt als een geliefd mens. Die mogen we gaan aandoen. En daar ontstaat vrijheid in. Daar ontstaat ruimte in. Daar ontstaat niet zelfgericht of krampachtigheid in angstigheid, omdat we bang zijn dat we tekortschieten. Nee, daar staat een ontspanning in van, ik hoef dat allemaal niet voor mezelf te regelen. Ik hoef me niet angstig te zijn, want ik ben al helemaal geliefd en gekend door die schepper die al voor mij deze weg gegaan is. He, dus wij mogen met hem op die manier die oude mens afleggen. Want we moeten toegeven dat wat ons in de weg staat in onze relaties is dat we vaak geneigd zijn om onszelf te beschermen. Die neiging om niet openlijk te kunnen zeggen, het spijt me, of het is soort, ik had het bij het verkeerde eind, of wat heb jij nodig, net zoals ik, of te horen waar de ander zit, niet bang te zijn dat de ander over ons heen zal lopen, maar te kunnen horen wat er nodig is. Al die neigingen die onze relaties anders in de weg staan, om daar, daar die los te kunnen laten. Die neiging om ten diepste te willen bepalen wat we zelf nodig hebben. De neiging om onszelf op de eerste plek te zetten. En als je erover nadenkt, is dat niet alleen iets wat zich in onze kleine, op ons kleine relationele niveau voordoet. Hè? Die micro-relaties, zeg maar, tussen ons en de mensen waar we direct in onze omgeving mee te maken hebben. Maar het is ook onderdeel en reden waarom het in de geschiedenis, hè, al door de eeuwen heen, maar ook op het grotere niveau van de wereld nu, politiek gezien, eigenlijk fout gaat. Als je kijkt naar de spanning en de oorlogen die er liggen tussen de wereldlanden op dit moment, Poetin en Oekraïne, daar zit het allemaal uit angst en uit macht en uit zelfverdediging en uit overpoweren geboren, dat we op die manier elkaar continu klem zetten. We denken dat we voor onszelf moeten vechten en onze eigen grenzen moeten aangeven en de ander moeten aanvallen. En dat speelt zich af in het groot, waar het in onze kleine relaties, in het klein ook dagelijks afspeelt. Nou, deze beweging worden we dan eigenlijk in vrijheid gesteld om dat af te leggen, eraan te sterven, omdat Jezus die weg al gegaan is voor ons. En dat we er kunnen opstaan weer in vrijheid en dat niet meer hoeven doen. Dus je eigen leven verliezen, zoals je dat zelf voor jezelf wilde regelen. Sterven aan je bedriegelijke verlangens, hè, zoals dat in Efeze stond, hier. of in de vorige, bij de levensheiliging. Nou, ik zei al, het klinkt heftig, maar het is centraal en heel mooi als je ziet waarom. Ten diepste willen we allemaal dat dat wat ons kapot maakt, dat wat onze relaties kapot maakt, dat wat ons eenzaam brengt, eenzaamheid brengt en angst. We willen toch allemaal dat dat doodgaat. Dat dat sterft. He, dat dat onderdeel van ons, de oude mens, weggaat. Maar als we er tegen mogen kiezen en Jezus sterven ervoor kunnen accepteren, dan mogen we een nieuwe mens aandoen, he, die vrij is. Niet meer schuldig, niet meer angstig, maar vrij om lief te hebben en geliefd te worden. Dus dat is de beweging. Nou, ik moet er wel bij zeggen, toen ik deze lezing eerder gaf, wees iemand mij erop. Ze zegt, ja, dat klinkt dan zo mooi zoals je dat zegt en dat is de beweging die we mogen maken, maar dit is een hele moeilijke beweging. Het klinkt makkelijker dan het is. Ik denk dat we, om daadwerkelijk op die manier eerlijk te zijn naar onszelf, hoe zich in ons eigen leventjes dat afspeelt en in ons eigen hart, en daar bewust tegen te kiezen en de ander die ruimte te geven zoals we zelf ook geliefd willen worden, is echt alsof je soms voelt, echt soms als sterven. Als je je eigen manier van hoe je denkt dat je zelf je vervulling moet krijgen, moet loslaten, soms denken we echt dat we daarmee onszelf verliezen. Dat we dan niet gezien zullen worden zoals we denken gezien te moeten worden. En dat loslaten daarvan is dus een proces van sterven. En dat is iets waar we ons hele leven over doen. Iedere keer weer opnieuw. Met genade mogen we ook iedere dag weer opnieuw dat gaan doen. Dus het is niet een klakloos proces, maar een langzaam en een moeilijk proces. Maar dit is wel waar het gebeurt en dit is de plek waar we mogen groeien. Wetend dat we vergeven zijn, dat we kunnen leven, echt leven, als dood voor de zonde, omdat Jezus ermee afrekende. En op deze plek mogen we weten, iedere dag, dat Hij zelf, God de Vader zelf, ons lief heeft en ons weg wil halen bij wat ons beklemt en wat ons vasthoudt. En ons in de ruimte zetten om anderen, om vrij te zijn om lief te hebben. Nou, en daarom kunnen we ons hoofd buigen en zeggen, daar zijn we dankbaar voor. Voor God die ons op die manier weer in de juiste plaats, relatie willen zetten met Hem. Nou, dat was deel 1. Deel 1. De vraag natuurlijk, hè, als je zegt van, dit is het levensheiligingsproces waar we allemaal worden uitgenodigd om die te gaan. Hoe werkt dat dan bij jou en bij mij? Hoe doen we dat praktisch? Hoe leef je dit dagelijks? Hoe krijgt dit hand en voet? Dan begint het voor mij ietsje interessanter te worden. Hoop ik jullie ook. Want dat is het volgende waar we naartoe gaan. Wacht even, ja. Nou, we zouden natuurlijk willen dat we deze stap van levensheiliging in één keer konden maken. Maar zoals ik zei, het is een proces. Het is een groeiproces. Dat is een geleidelijk proces, een weg. Paulus die zegt al in Romeinen 7, het welbekende, wat vaker aangehaald wordt. Hij zegt, ik zou het goede willen doen, maar ik merk dat ik het kwaad wil doen wat ik niet wil doen. He, dus zoals Paulus, die toch onze voorman is en ons vertelt hoe het in het geloof werkt, worstelt hiermee. Dat is wel een troost. En hij zegt, dat gebeurt omdat de zonde in mij woont. Bij hem, als kind van God, leeft de zonde nog in hem. Dus dat geldt voor ons ook zo. Het is een proces waar we dus mee bezig zijn om op die manier iedere dag die zonde, die manier, wat ons dus tegenhoudt om te groeien en genezen te zijn, af te leggen. Maar zegt hij in vers 25 van Romeinen 7, dankzij Jezus zijn we gered. Hè? En daar is het keerpunt. En dagelijks mogen we dus wandelen met hem. Nou, wandelen geeft al aan dat dit een stap voor stap een proces is. En we wandelen met hem. Ik denk, hij heeft zijn boek in het Engels True Spirituality genoemd, maar in het Nederlands hebben ze het terecht vertaald met leven door de geest. Wat een heel groot onderdeel en een heel hoofdstuk waar hij aan wijdt, is dat wij dit proces niet alleen doen. En dat is het eerste wat ik wil noemen. Als je zegt, hoe doen we dit? Nou, we doen dit niet allemaal in eenzaamheid. Zo voelt het soms wel. Maar we mogen weten, het moment dat we God vragen, Heer, ik heb u nodig, dat hij zelf met zijn geest ons komt vullen. Met ons meewandelt, met ons meegaat. In onze harten en onze gedachten wil werken. Nou, dat beschrijft hij heel uitgebreid in een hoofdstuk. En in Romeinen 8 staat het er zo. Dat zijn deze versen die ik hier heb opgeschreven. Is het een beetje te lezen met die lichte lettertjes? Ja, hè? Ja. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Hè, dat is waar we worstelen zoals Paulus dat zegt. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. U laat zich leiden door de geest. Want de geest woont in u. En als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardig bent aangenomen. Dus de geest schenkt leven. Omdat we door God als rechtvaardig zijn aangenomen. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. En dan staat er in vers 15 nog dat wij hem Abba Vader zullen noemen. He, dus het brengt ons heel dicht bij het hart van God zelf, die zich als vader over ons, naar ons kijkt. Als liefdevolle vader en die met zijn geest op die manier ook ons dat laat zien. Dat hij ons vader is waar wij mee mogen wandelen en die ons wil laten zien wat goed is en wat mooi en wat waar is. De geest leidt ons, hè? Hij woont in ons, staat er. De geest schenkt leven. En door de geest mogen we weten dat we Gods kinderen zijn. Dat zijn allemaal hele belangrijke onderdelen van het dagelijkse leven met hem. En zoeken naar wat is het dat wij doen, wie wij zijn, waar we in kunnen groeien. Nou, hoe doen we dat? Sjeven komt met 3 gezegdes die veel ook in Labrie altijd aangehaald worden. Moment to moment, active passivity en door the renewal of the mind. Zeg maar, het vernieuwen van je denken. Moment to moment, active passivity and the renewal of the mind. Nou, van moment to moment. Het moment to moment leven, eigenlijk is het een bewust worden dat het lukt ons nooit om de hele dag helemaal in complete bewustzijn dat God hier bij ons is en dat hij in ons werkt bezig te zijn. Maar als we van moment tot moment die bewust die openheid en de relatie met God mogen leven, dan leven op die manier neemt God ons en nemen wij God mee de hele dag door. He, en kunnen we op die manier dagelijks met hem leven. We zouden wel willen dat we die genezende, helende werking van God konden downloaden. En dat we hem helemaal te pakken hadden. Dat we in één keer vrij zijn. Maar God heeft gekozen om door ons heen te werken. Eén dag per keer werkt hij door ons heen. En we worden dus ook uitgenodigd om iedere dag met hem te leven. Met zijn geest in ons. Van moment naar moment. Het constant hem toelaten is moeilijk. Maar we verbinden die momenten waarin we zeggen: Heer, hier ben ik met u. En u bent hier met mij. En laat me zien in deze situatie hoe u ernaar kijkt. En hoe ik kan reageren. En wie ik ben voor u. En ik denk ook dat het belangrijk is om van tijd tot tijd echt ook de ruimte te nemen om stil te staan. Om echt in stilte te zijn en te vragen: oké, God, hier zit ik voor u. En hem de ruimte te geven om te herinneren aan wie je bent voor hem. En hem daarvan uit die stilte ook iedere dag door mee te nemen. He, dus op die manier kan je hem die waarheid die hij je kan laten zien ook door de dag heen herinneren. Met zijn geest herinnerd worden. Hè? Dat is ook een belofte van wat de geest doet. Is dat hij ons zal herinneren aan de waarheid. Nou, hier zijn we zelf actief. Hè? Die active passivity. Hier zijn we actief in betrokken. Maar hij zegt, het is ook een heel passief iets. Het is een samengang van die activity en passivity. En hoe dan precies? Nou, we zijn er zelf actief in betrokken in de zin dat wij God de autoriteit geven in ons leven. He, wij zeggen tegen God: Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig om mij naar u toe te trekken en naar die waarheid van u toe te trekken en mij los te maken van mijn zelfgerichtheid. Dat is een actieve keuze, hè? Zoals we zeiden. Die maak je één keer aan het begin bij de rechtvaardiging, maar die maken we dagelijks weer. Een actieve keuze. Maar het is passief in die zin dat wij niet onszelf vernieuwen, maar dat hij in ons werkt door zijn geest. Nou, Sjeven noemt dan het voorbeeld van Maria, die als jong meisje door de engel bezocht wordt en zichzelf aan God gaf. Zij zei: oké, hier ben ik. Hè. U dat was haar keuze om op die manier zich beschikbaar te stellen voor God. Maar, en daar is het natuurlijk heel erg tastbaar, daarom is het ook een aardig voorbeeld. Het was God die het in haar werkte. Wij werken dit nieuwe leven niet in onszelf. Hij werkt deze waarheid in ons en dit nieuwe perspectief met zijn geest, door zijn geest. Nou, en dan door de derde manier, want dat is heel wezenlijk natuurlijk, door de vernieuwing van ons denken. In Romeinen 12, vers 2, even kijken, heb ik die nou hier niet staan? Nee. Romeinen 12, vers 2 staat er, u moet niet worden als de mensen die zich niet van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. He, dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. He, dus een nieuwe manier van denken hoort bij onze nieuwe mens zijn. Wat is dan wel waar? Als wij dus niet op onze eigen manieren onze moeten vullen, hoe dan wel? Hoe kijkt God dan wel naar de wereld? Hoe kijkt God dan wel naar ons? Hoe kunnen we wel ons uitreiken naar wat goed is en mooi is? Nou, daar zullen we zo nog verder op ingaan. Wat geloof ik echt? Hè? Als we Gods woord openen, dan daagt dat ons ook vaak uit. Als je leest wat God schrijft over wie hij is en hoe hij omgaat met de wereld, soms denk ik van, hé, dat is eigenlijk, dat challenged mij, dat daagt mij uit bepaalde gedachtegangen die ik zelf heb over hoe ik vind dat mensen moeten leven of wat goed is en wat waar is. En dat is heel goed om dat dagelijks te doen. Te zeggen, nou, wat wilt u ons door uw woord eigenlijk aanreiken, maar ook uitdagen in hoe wij misschien denken wat verandering nodig heeft. Waar wil ik aan vasthouden aan waar ik zelf denk, maar waar wil ik me laten door veranderen in wat God met zijn woord ons wil aanreiken. En zo kan ons denken dus veranderen. En met dat je denken verandert over hoe je naar de wereld en naar jezelf kijkt, verandert natuurlijk ook je hart en je gedrag en je wil om je gedrag te veranderen. Dus dit zijn de actieve manieren in hoe Schaefer zegt, bij die levensheiliging van dag tot dag met God kunnen gaan. Door van moment tot moment met hem te leven, door zijn geest, actief-passief, dus ons open te stellen voor hem, zodat hij het werk in ons kan doen. En door het vernieuwen van ons denken, dus een woord te openen en hem te vragen, waar kan ik mijn ideeën over wie ik ben en hoe de wereld in elkaar zit veranderen? Oké, okay, alright hoor. We zijn alweer een stukje verder. Oh ja. Nou door, want dit levensheiligingsproces, dat richt zich voornamelijk op de relatie, op ons vermogen om ons van onze naasten te houden als van onszelf. De genezing van ons vermogen om lief te kunnen hebben. Maar, om heel eerlijk te zijn, als we zoeken naar genezing, willen we natuurlijk genezing in onze relaties, maar we lijden nog veel meer pijn dan alleen in onze relaties. Ook op andere niveaus van het leven lijden we pijn en zien we hoe de gebrokenheid is. Nou, en hoe komt er dan genezing en gebrokenheid op al die andere terreinen van het leven? Nou, in een gesprek hierover met de mensen die hier in huis waren op dat moment, herinner ik me een boek van Richard Winter, een hoofdstuk daaruit. Richard Winter is een man die lang in het Engels Labrie gewerkt heeft. Hij is psychiater en werkte lang in een seminarie in Amerika. Hij schreef een boek over depressie en ook over perfectionisme. En een van die boeken noemt hij vier redenen waarom er lijden in de wereld gekomen is. En dat is echt maar een onderdeeltje hoor, van waar die boeken over gaan. Ze gaan natuurlijk allemaal verder over de thema's waarover hij schrijft. Maar daar werd ik aan herinnerd. Want het eerste punt, zonde die we zelf doen, en die dus onze vermogens om lief te hebben aantast, dat is waar die levensheiliging in de eerste plaats op aangrijpt. Maar er zijn nog andere redenen waardoor er kwaad is gekomen in de wereld. En ook dus verdriet en lijden. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Hè? En hoe komt er genezing op die gebieden en heling en verzachting in ons pijn? Hij noemt deze vier redenen waarom er lijden is in de wereld. De zonde die we zelf doen. De zonde die ons aangedaan wordt. Door de gebroken natuur of de wereld om ons heen. En door de evil one, zegt hij dan. Nou, ik heb dat als de boze vertaald. Nou, het eerste niveau hebben we het dus net over gehad. Ja, daar zijn we zelf debet aan. Dat zijn onze eigen hartskeuzes die we maken. Daar kunnen we dus ook zelf in relatie tot God zelf iedere dag weer anders in gaan staan. Maar op het tweede niveau lijden we dus ook door de zonde die ons door anderen aangedaan wordt. Lijden het kwaad wat ons anderen aangedaan wordt, waar we zelf geen schuld aan hebben. Soms hebben we er wel zelf aan schuld, maar soms ook helemaal niet. En hoe moeten we daarmee omgaan? Dus dat is een andere vraag hoe we daarmee om moeten gaan dan bij het eerste, bij de eerste oorzaak. Daar ga ik even kort doorheen. Daar kun je een hele lezing natuurlijk over houden. Hoe je omgaat met het kwaad wat anderen je aandoen. Daar kun je een heel leven over studeren. Als je vraag maar aan Marie hier. Het kwaad wat je aangedaan wordt. Ja, daar hebben we heel veel verdriet en lijden van. Maar hoe gaan we met anderen om die ons kwetsen? Nou, we worden eigenlijk bijbels gezien uitgenodigd om de ander lief te hebben op de manier waarop God ons lief heeft. En op die manier kan er ook weer substantiële genezing plaatsvinden. Als we liefde teruggeven waar ons kwaad wordt aangedaan en vergeving waar we gekwetst worden, kan er een keer komen, dus een draai komen in de manier waarop het kwaad ruimte heeft om door te gaan. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid hoe we kiezen om op de anderen te reageren. Maar, en dat is ook belangrijk om te realiseren, we kunnen daarmee de anderen niet veranderen. We hebben verantwoordelijk wat we zelf kiezen te doen, maar de andere blijft verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt. Ik moet altijd denken uit Romeinen 12 vers 18. Stel voor zover het in uw macht is, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Dus wij worden gevraagd om ons aandeel te nemen. Het kwaad wat ons aangedaan wordt, als je daar met kwaad op reageert, komt er nog meer kwaad. En dan verergert het zich. Maar als je kwaad met goedheid toetreedt, kan er misschien een keer komen. Dat is onze uitdaging. Nou, zoals ik zei, daar kan je nog veel meer over hebben. Ik heb nog een lezing gedaan over manipulatieve relaties, waar je in kan duiken. En Dan Allen heeft een heel boek geschreven, Bold Love, waar hier uitgebreid op ingaat. Dus dat is onze uitdaging voor op het tweede niveau. Maar op het derde niveau, op het gebied van de gebroken natuur en de gebroken wereld om ons heen, daar kom je meer op dat holistische niveau uit. Het is een gebied waar ook de zondeval zijn effect gehad heeft. In de zin dat het niet meer werkt. De natuur en de wereld om ons heen werken niet meer op de manier waarop God het bedoeld had. Namelijk in perfecte harmonie met ons als mensen. De natuur is uit balans. En dat kan ons op een grote manier raken. En veel ellende geven. Aan sommige van die situaties waar de natuur uit balans is, kunnen wij duidelijk niets doen. Zoals je eerder dit jaar die grote aardbeving had. En nu begreep ik in Marokko ook. Daar lijden duizenden mensen onder. Op verschrikkelijke manieren. En daar hebben ze natuurlijk zelf in geen enkel opzicht schuld aan. Maar ook hebben te maken met ziektes in ons eigen lijf. Waar wij niets aan schuldig zijn. Het is niet omdat we zondigen, maar omdat ons lichaam gewoon niet meer functioneert zoals het bedoeld was. Ook op die manier heeft de zonde een effect gekregen. De gebrokenheid, de zondeval heeft een effect gehad ook op ons lichamelijk bestaan. Waar wij onder lijden en waar wij niet... Dat heeft geen veranderend effect op. Nou, Edith Schaefer, vrouw van Francis, die praat hierover in een van haar boeken. Het gaat over het lijden. Dat boek heet Affliction. En zij praat over hoe gebrokenheid en dood in de wereld kwam door de evil one, de boze, die voeten aan de grond kreeg in deze wereld. En dat deze gebrokenheid en die ellende waar we onder lijden, niet alleen door onze eigen toedoen, maar door de wereld en gebrokenheid die er is in de wereld, ons allemaal iedere dag op kleine of op grote manier pijn weet te geven, weet te raken. En zij zegt, als dat nou zo is, als je merkt dat dat het is waar je onder lijdt, is dat een heel goed moment om ons te laten dringen om ermee naar God toe te gaan. Om hem te zoeken voor wie hij is. Wie is hij voor ons in deze gebrokenheid? Ook te vragen, hoe kan hij in die situatie werken waarmee we worstelen? Wat we moeten doen, hoe we ermee moeten omgaan. En of dat hij in die situatie kan werken om er iets nieuws uit te brengen. Dus dan ligt minder de nadruk op onze zondigheid of hoe we ons hart kunnen veranderen. Maar wel zoekend naar wie bent u in deze gebrokenheid met ons, voor ons. Hij is erbij Maar hij heeft ook een perspectief. Hij wil een perspectief geven aan ons in de gebroken situatie waar we lijden. Onder de pijn die gebrokenheid ons aandoet. Wat kan God erin doen en wie is hij voor ons in die situatie? Toen vroeg ik me al af, oké, maar dat klinkt dan net alsof God geen echte genezing, volledige genezing kan geven. He, kan God dan wel volledige genezing geven als wij hem daarom vragen? Soms wel, hè. We kennen allemaal de verhalen waar de volledige genezing is. Waar we God bidden om genezing van een ziekte. Of een situatie waar we in ons leven mee worstelen. Waar we niet schuldig aan zijn. We zeggen, ja, God, maak ons van vrij. Hè? Neem het weg. En gelukkig zijn er situaties waar God dat doet. En op die manier ook zijn aanwezigheid in deze wereld laat zien. Ik ben er echt. Ik hoor jou. Ik zie jou. Maar er zijn ook situaties waar hij dat niet doet. En waar hij vraagt om ons... Waar hij ons vraagt om met hem te wandelen. Zijn perspectief op de situatie te zien. Te groeien in andere gebieden van ons leven. En te trouw te blijven aan wat hij van ons vraagt. En dat hij daar met zijn aanwezigheid bij is. Soms kiest God om op die manier te werken. En als God volledig geneest, soms klinkt het alsof dat dan de manier is op waar God ultiem werkt. Maar God geneest ook in deze wereld nooit helemaal nog geheel. He, zelfs al word je van één ziekte genezen, we hebben altijd nog andere aspecten van ons leven waar we moeten blijven groeien. Op ons persoonlijk niveau, op ons geestelijk niveau, op ons relationeel niveau. Wij zijn altijd blijven onderweg met hem. Ook al geeft hij soms een genezing van een onderdeel van het lijden waar wij aan, wat ons verdriet geeft. He? En uiteindelijk, he, nuchter gesproken, overlijden we allemaal aan iets. He? Dus we zijn altijd nog onderhevig aan de gebrokenheid. De vraag is, hoe wandelen we dus in deze gebroken wereld met hem? En wat kunnen wij doen om met hem te wandelen waar we zien dat hij in actief betrokken is erin? Nou, denkend aan deze fase tussen de rechtvaardiging en de verheerlijking, moet ik vaak denken aan een voorbeeld wat mijn vader ook vaak gebruikt. En volgens mij is er een dominee geweest, of een schrijver al langer geleden, die jij daar weer hebt, pap, die jij ook weer hebt gehoord hierover. Het is wel een bekend voorbeeld, maar ik vind het altijd wel een heel bekend plaatje om deze fase waarin we dus nu leven. Tussen het moment van Jezus' komst, waarin hij gestorven is aan het kruis, en waar wij dus ook hem op zijn team mogen meedoen. Hè, onderdeel mogen worden van deze overwinning op het kwaad aan het kruis. En het moment dat hij terug zal komen en het volledig zal herstellen. Hè, die tussenfase van de levensheiliging. Daar is dit plaatje altijd een heel goed beeld voor. Hè, van de D-Day en de video. Misschien wel bekend moment dat de geallieerden aan land gingen en de final blow, hè, zeg maar de echte laatste slag gaven aan de nazi-legers. En de nazi-legers wisten van oké, we zijn hier nu verslagen. Nu weten we gewoon dat deze overwinning van de geallieerden zal zich uitrollen over Europa. En dus de overwinning was eigenlijk al gebeurd op het moment daar aan het strand. Maar de Nederlanders en ook andere gedeeltes van Europa leden nog onder het regime wat daar was en wat kwaad deed. En dat was ook niet gering, hè? Dat was de oorlogswinter waar die nog heen moesten. Het was bijna nog een jaar van het moment van de D-Day, de Decision Day, naar de Victory Day van complete vrijheid. Maar het was toch anders. Ze wisten al dat de final blow, hè, die laatste slag, was gewonnen. He, het is een heel mooi plaatje om te weten, zoals Jezus al de kwaad heeft overwonnen aan het kruis. En de boze heeft laten zien, ik heb jou. Jij weet dat ik machtig ben over jou. Vanaf dat moment tot wanneer hij terug zal komen, is eigenlijk precies die fase waarin wij nu ook zitten. Ja, we lijden wel. We zijn verdrietig. Sommige dingen doen ons zeer. Soms door ons toedoen. Ja, dan mogen we uitgenodigd worden om met levensheiliging samen met God te leven en meer te leren liefhebben. Maar soms het niet door ons toedoen. En doet het zeer. Maar we weten dat hij onderweg is en terug zal komen. En nou is het hele mooie, en dat vind ik een ander plaatje wat eigenlijk hier nog direct naastgelegd moet worden. Is deze. Van Narnia. Het boek Narnia van C.S. Lewis. Ik weet niet, ook een heel bekend boek. En het plaatje is ook heel bekend, maar dat hoort hier eigenlijk bij. Want in die fase tussen D-Day en V-Day heb je eigenlijk deze wereld zoals het in Narnia beschreven wordt. Hè, het is het land waar de ijskoningin heerst, hè, zoals de Evil One. En waar zij zeggen, het was always winter, but never Christmas. Dus koud, naar, onplezierig. En zij, je moest altijd bang zijn voor wat zij je kon aandoen. He, dus daar leefden de dieren of de wezens in Narnia mee. Maar Aslan kwam. En Aslan die had de overwinning behaald. En de koningin, de ijskoningin, wist het. En het mooie daarvan is dat die wezens met elkaar praten en tegen elkaar zeggen, Aslan is on the move. He is on the move. He, zoals wij weten, Jezus komt terug. Zo zeiden zij tegen elkaar, fluisterden tegen elkaar, Aslan is on the move. En het mooie, het plaatje wat ik hier zo leuk vind, is dat het al hier en daar het ijs begon te smelten. Er kwamen kleine druppeltjes, het ijs begon te smelten. En hier en daar zag je een klein bloemetje al komen. En dat gaf hen natuurlijk hoop, dat ze wisten, zie je wel, zo gaat het worden. Het kleine bloemetje met zijn prachtige kleur stond eruit. En dat is eigenlijk ook een heel mooi beeld wat hij op die manier heeft laten zien aan ons. Om ons ook een beetje te laten proeven van hoe werkt dat. Als wij ook tegen elkaar zeggen, he's on the move. Hij is onderweg naar ons toe. Hè? Jezus komt, hij komt terug. Maar hij is nu al aan het werk. Het sneeuw is al aan het smelten. En er zijn hier en daar al tekenen van zijn komst. Dus wij worden nu uitgenodigd, hè, zoals ik zei, om op zijn team, aan zijn team, in zijn leger eigenlijk mee te vechten. Hè, onderdeel te zijn van zijn lichaam. En op die manier hem door ons heen te laten werken. En als wij hem door ons heen laten werken, dan zijn er ook al manieren waarop hij kleine tekenen van zijn koninkrijk, van genezing, van groei, van heling kan laten zien. En als we dat zien, werkt dat heel aanstekelijk. Want dan zeggen we, weet je, moet je zien wat God in die persoon gedaan heeft. Of als we het in onszelf zien of in de wereld om ons heen waar een stukje herstel gebeurt, dan leeft ons hart op. En dan zien we het eigenlijk een klein bloemetje als teken van zijn koninkrijk wat er aankomt. En we zeggen, he's on the move. Hij komt er al aan. Zo gaat het worden, maar dan compleet. En dan volledig. He, dus nu nog substantieel, maar dan een tuin van bloemen waar het gekleurd is en helemaal floreert. Nou, dat vond ik mooi aan dit plaatje. Maar in de tussentijd, staat er in Petrus 5 vers 8, gaat hij nog rond als een brullende leeuw op zoek om ons te verslinden. He, dat is die vierde categorie, de boze gaat gewoon nog rond. Maar we weten dat Jezus al de macht over ons heeft en de boze zelf weet het ook. He, nu zijn wij gevraagd om op zijn team, zijn leger, mee te werken en ons Gods koninkrijk te laten verschijnen door ons heen. En waar we hem de ruimte geven om in ons leven te werken, door ons heen te werken, kan nieuw leven groeien. Soms klein, maar het is substantieel. Ja, naar de Narnia. Dan gaan we naar deel 3. Hoe werkt zich dit uit? Holistisch. Praktisch. Van mij uit, die keuze die ik kan maken, helemaal klein, als individu, voor God, naar de wereld om me heen. Maar ook weer vanuit de wereld terug naar ons. Terug naar ons mensen. Nou, die beweging wil ik uitleggen, want ik denk ook, daar zit die beweging in van binnen naar buiten, maar ook weer van buiten naar binnen toe. En daarin zit er dus een heel holistische beweging. Denk met me mee, ik zal het uitleggen. Eerst van binnen naar buiten. Nou, zoals ik zei, als we dit proces aangaan van levensheiliging, oude afleggen, nieuwe aandoen, dat speelt zich af op ons kleine hartsniveau. Van binnenuit, wat een effect heeft op onze relaties naar buiten toe. Van mijzelf naar anderen. Maar ook veel breder is dat effect. Want het stelt ons heel veel vragen. Niet alleen, hoe ga ik met de ander om? Hoe ga ik met mezelf om? Maar het stelt veel bredere vragen hoe ik met de wereld om me heen omga. En wat doe ik met mijn tijd? Wat doe ik met mijn lichaam? Wat eet ik? Hoe zorg ik voor mijn lichaam? Slaap ik goed? Kies ik om te sporten, te bewegen? Tegenwoordig heb je mensen die zeggen, je zou moeten koud water baden. Je moet wandelingen doen, sporten. Goede ademhalingen doen, hè? Breath works. Ik ben heel erg geïntrigeerd door al die trends. En daar zit ook heel veel goeds in, hè? Kom er zo op terug. Hoe kom ik tot mijn rust? Waar zet ik me voor in? In de wereld waar ik sta. Wat voor werk doe ik? Waarom doe ik dat werk? Hoe zet ik de gaven in die ik gekregen heb? Wat voor keuzes maak ik die een impact hebben op de natuur? Hoe kook ik een maaltijd? Met wat voor ingrediënten? Waar komen die vandaan? Hoe zorg ik voor mijn huis? Wat voor meubels? Waar kies ik voor? Wat voor auto rijd ik? Wat voor kleding koop ik? Hè? Denk het aan de duurzaamheid of aan de kinderarbeid die daar misschien aan vastzit. Hoe ga ik met mijn geld om? Geef ik het? Hou ik eraan vast? Zet ik het in op de aandelenmarkt? Waar gebruik ik het? Nou, zo zijn er ontzettend veel vragen die aan ons gesteld worden, die veel verder leiden dan alleen onze persoonlijke relaties. Het begint in ons hart, hè? Met het liefhebben. Maar dat werkt uit naar de hele wereld om ons heen. En al deze keuzes die we te maken hebben. Die aan ons allemaal gesteld worden. Hoe kan ik meer heel worden? Meer groeien? Maar niet alleen ikzelf. Maar de hele wereld om mij heen. Hoe kan God op die manier door mij heen werken? Door de keuzes die je maakt. Nou, alle gebieden van het leven. Alle aspecten van het leven. Hebben hun eigen gebrokenheid. Dan wil ik even een klein uitstapje maken, want dat is heel belangrijk om ook bijbels gezien te begrijpen wat er gebeurd is met de zondeval en wat voor effect dat had op het hele bestaan van de wereld om ons heen. Ik moest denken aan een filosoof, hoogleraar, die heette Dooyeweerd, begin vorige eeuw, midden vorige eeuw vooral actief geweest. Ik ben allerminst een kenner van Dooyeweerd. Ik ken denk ik maar zoveel van zijn oeuvre wat deze hele kamer beslaat. Maar één ding vond ik interessant aan wat hij benoemt. En daar wil ik eventjes op ingaan. En jullie mogen het ook direct weer in de specificiteit waarin hij het benoemt vergeten. Maar het geeft wel iets aan. Er werkte een interessante kijk uit op de wereld. De wereld die natuurlijk best complex is. Wat ik ervan meeneem is dat hij laat zien hoe de werkelijkheid verschillende aspecten heeft. Hier zie je een hele lijstje, allemaal moeilijke woorden. Maar de aspecten van de wereld kan je hem allemaal beschrijven. Het relationele, numerical, spatial, kinematic, physical, biotic, sensitive. Ik ga hier niet op in, maar om het precies allemaal uit te werken wat die verschillende niveaus betekenen. Maar je kan zien, het gaat van het hogere, faith en love, naar alle lagen van het mens zijn en hoe de wereld, waar de wereld uit opgebouwd is. Alle karakteristieken. En hij zegt, op al die niveaus van de werkelijkheid, zoals wij erin leven, is bij de zondeval een kras komen te staan. En dat is belangrijk. Dus niet alleen op ons vermogen om lief te hebben, maar op alle aspecten van het mens zijn en hoe de wereld is op die niveaus, functioneert het niet meer zoals het bedoeld is. En dat heeft dus ook weer een effect op elkaar. Er is niet één element die je eruit kan halen en kan zeggen, nou, aan dat element van de wereld of van het mensheid kunnen we ons vasthouden, want dat is puur. En dat is helemaal onaangetast. En dat redt ons eruit als we ons daardoorheen laten leiden. Maar tegelijkertijd zegt hij wel, Gods helende werk moet ook op al deze niveaus een effect gaan hebben. Dat kan een helende, genezende werking hebben op al deze aspecten van de wereld. Nou, het doet mij denken aan hoe de Bijbel beschrijft dat wij als mensen naar Gods beeld geschapen zijn. We zijn sociaal geschapen, we zijn geschapen als mensen relationeel, rationeel, verlangend naar rechtvaardigheid, verlangend naar schoonheid. Dat zijn ook allemaal aspecten die wij als mensen in ons hebben, waarin God ons ook op al die niveaus wil genezen. En nou, Dooyeweerd heeft dat dus veel verder uitgewerkt. Dus Dooyeweerd, de wereld bestaat uit veel aspecten die elkaar beïnvloeden. net als mens gecreëerd naar Gods beeld. Hè, zo zijn wij ook rationeel, relationeel verlangend. Hè, dus dat heeft ook verschillende niveaus zoals wij naar zijn beeld geschapen zijn. En zo staat er, dit vond ik op het internet, en dat vond ik interessant hoe dit beschreven was. Want wat Doiwert daarmee wil zeggen en wat hij wil maken is dat hij, ik zal het in het Engels lezen. Hij zegt, God has not abandoned his creation to the spirit of apostasy, abandonment. He, dus hij heeft zijn geschepping niet helemaal losgelaten. Nee, the creation is his, het is zijn schepping. It is subject to his absolute sovereignty. Dus hij heerst daarover, over al die elementen en aspecten. For that reason, the central dynamic grip of the word of God affects not only the personal life of the Christian, nor only the church as an institutional fellowship, but all human social relationships, politics, culture, science and philosophy. Ja, dat heb ik in mijn eigen verkorte woorden zo vertaald. God heeft dus zijn creatie niet verlaten. Het is nog steeds God zijn schepping. Hij is er nog overal in al die delen van de schepping actief betrokken. En om die reden heeft het woord van God niet alleen een invloed op het persoonlijke leven van God, wat natuurlijk zeker wel ook heeft, want het begint met die levensheiliging. Het heeft niet alleen een effect op de kerk en hoe we in de kerk en de gemeenschap God zoeken, maar het heeft een effect op alle sociale relaties, op het politieke gebied, op cultuur, op wetenschap, op filosofie en ga zo maar door. En daar is hij heel sterk in en heeft hij ook heel veel mensen door zijn manier van denken uitgenodigd om op alle niveaus van ook wetenschappelijk niveau zich actief in te zetten en daar een verschil uit te gaan maken van hoe kijkt God tegen deze aspecten van de wereld aan en hoe kunnen wij daar ons toe verhouden op een manier dat het meer wordt zoals het bedoeld was te zijn en er dus meer redemption, meer genezing en beheling in kan ontstaan. Deze aspecten waren al bedoeld om gebalanceerd met elkaar te functioneren. Maar op al die aspecten is dat niet meer zo sinds de zondeval. Hè? We denken niet meer zoals we hadden gemoeten. We voelen ons niet allemaal. Hè? Ons voelen is ook niet altijd de juiste graadmeter. In het uitleven van het recht schieten we tekort. Nou, relationeel komen in de problemen, ga ze maar door. Het gevaar is dat als we één van deze aspecten eruit lichten en denken dat we op dat terrein onszelf kunnen verbeteren, dat het dan misloopt. Bijvoorbeeld denk eraan hoe we denken. Sommige mensen denken, nou, als ik maar gezond eten heb en goed met mijn lijf omgaan, ga, dan voel ik me helemaal gezond en dan word ik helemaal een energiek mens en dan kan ik helemaal lief hebben zoals ik bedoeld was en dan komt alles goed. Dan neem je één aspect en dat maakt je groter dan wat het kan waarmaken. Dat ene aspect kan dit niet helemaal, je helemaal genezen ten liefste. Of sommige mensen denken, als ik maar een relatie heb waar het helemaal is zoals ik zou verlangen en we met elkaar om konden gaan en elkaar konden zien voor wie we zijn, dan komt alles goed. Dan neem je één aspect van de werkelijkheid en je maakt dat tot hoogste doel. En dan wordt het dus een afgod. En met dat je dat doet en je haalt één van deze aspecten eruit en je maakt die tot je grootste doel, dan zou je merken dat je aan dat aspect alle aandacht gaat geven en gaat het offers vragen van de anderen. Want je kunt je niet meer richten op die andere elementen van het mens zijn die ook je aandacht nodig hebben en waar je ook in kan groeien en ook in kan genezen. Maar als we het juiste perspectief kunnen ontwikkelen op al deze aspecten van het mens zijn, hè, zoals God naar ons kijkt en God ernaar kijkt, kunnen ze weer bij elkaar komen als eenheid. Als geheel in hoe ze met elkaar functioneren en balanceren. Zoals ze bedoeld waren. In een holistische harmonie naar onszelf toe, maar ook naar de wereld naar buiten toe. Hè, en dat is dus eerst van binnen naar buiten, omdat wij keuzes maken in ons hart over hoe we kunnen leren liefhebben. Maar daarna van buiten naar binnen toe. Nou, daar wil ik het over hebben. Even kijken hoor. Oh ja. Even zien. Ja. Ja, ik moest denken met dat ik hier dat onderdeel van Dorje Weerts beschrijving van die aspecten wilde toelichten. Dat het precies ook is wat Schaefer zelf in een ander boek, niet in deze, maar in What Happened to the Human Race bijvoorbeeld aanhaalt. En heel erg benadrukt. En ook zegt van God is the Lord over all of life. Dus als wij God de ruimte geven om in ons te werken, heeft dat niet alleen een effect op ons persoonlijk leven, maar op het hele leven en de wereld om ons heen. En hij zegt het zo, en dat past wel heel goed bij wat Dorje Weerts ook benoemd. Jesus is Lord not just in religious things, process of personal sanctification, and not just in cultural things, such as art and music, dat ook, but in our intellectual lives and business, and in business, and our attitude towards the devaluation of people's humanness in our culture. He, dus hij noemt het daar zo. En dus zegt hij, de ware levensheiliging, true spirituality, echt geestelijk leven, vanuit Gods oorspronkelijke intenties, heeft dus een helend effect op de hele wereld. En dat kunnen we dus ook uitleven op alle gebieden van het leven. In de keuzes die we maken. Nou zijn we allemaal geroepen tot een ander gebied, hè? Eén heeft iets met politiek en de andere heeft iets met de medische wereld. En wij zijn allemaal geroepen tot verschillende gebieden. Iedereen heeft zijn eigen niche. Maar Gods werk is bedoeld om op al die niveaus helend te gaan uitwerken. Op het gebied van ethiek, op het gebied van biologie, psychologie, logica, geschiedenis, taal, sociologie, economie, wiskunde, informatica, educatie, theologie en ga zo maar door. Ook op allerlei activiteiten die we doen. Bijvoorbeeld hoe je met het landschap omgaat om ons heen. Hoe we in ons onderwijs vormgeven. Hoe we duurzaamheid gaan uitwerken. Hoe je sport doet. En hoe je met voeding omgaat. En ook daar is het heel breed. De keuzes die we kunnen maken en waar God genezing wil brengen. Nou, een voorbeeld hiervan wat ik mooi vond. En er kom ik met twee voorbeelden die het wat praktischer maken. Is een documentaire die ik zag. En dat heet, of die we hier allemaal gezien hebben, The Biggest Little Farm. Ik weet niet of dat jullie dat kennen. Het is al van een paar jaar geleden, geloof ik. Het is een soort documentaire film waarin een stel, die hebben een hond en die hond is heel ongelukkig in de stad en die plast overal en die misdraagt zich. En ze zeiden tegen elkaar, we zouden eigenlijk meer in de natuur moeten leven, want beesten moeten de ruimte hebben. En ze vinden een vriend, hij is een antroposoof en die gaat met hun aan het werk in California. En ze vinden een stuk land wat ze kunnen kopen en waar zij gaan wonen. En waar ze het land gaan bewerken, agricultural noem je dat meer, landbouwkundig ermee aan de slag gaan. Om het te bebouwen en te begroeien en ermee om te gaan, zodat het weer groente en fruit laat groeien. En dat doen zij samen met die vriend op een manier die de aarde respecteert, biodiversiteit heeft, waar ze ook de insecten hun werk laten doen als het gaat om ziektes die er ontstaan, waar ze dieren hebben rondlopen. Nou, het is eerlijk gezegd echt een prachtige documentaire om te zien, omdat het heel holistisch is en de ruimte geeft aan intenties van hoe de natuur in balans met elkaar zich kan bewegen en elkaar kan versterken en dus nieuw herstel kan brengen. Nou, en je ziet die plaatjes. Ze begonnen met dat stuk land wat compleet uitgehold was door pesticiden en eenzijdig landbouwgebruik. En na jaren dat zij daar werken, hebben ze het allemaal zo, heel idyllisch, uitgewerkt met verschillende groenten, verschillende begroeiingen, dieren die er zijn. Nou, dat klinkt natuurlijk, als ik het zo vertel, alsof het een soort van paradijs op aarde is. En dat was het niet. Daar is de documentaire ook heel eerlijk over. Ook daar bleef gebrokenheid met die vriend die met hun werkte. Die sterft aan een ziekte. Er zijn momenten dat er plagen zijn die ze niet direct onder controle krijgen. Sommige van hun geliefde dieren gaan dood. Het is echt wel een worsteling. Maar je kan ook zien dat de keuzes die ze maken om echt vanuit de intentie van diversiteit en niet het gebruik van gif enzovoort om te gaan, wat voor een flourishing dat geeft aan het land. En wat het effect is op de grond daar. En juist in California is dat ook heel veel betekenisvol. Je weet hoeveel branden daar zijn, hè, van die bosbranden en de droogte die daar is. Terwijl als nou consistent meer dit soort landbouw gedreven zou worden, wat meer geld kost, hè, misschien wat minder opbrengt, maar dan zou er veel meer vocht en veel meer goede aarde zijn en minder bosbranden. Als je dat bestudeert, hangt dat ook met elkaar samen. Nou, daarin zie je niet alleen dus de keuzes die we maken van binnen naar buiten, die een helende werking hebben op de wereld om ons heen, zoals zij dat doen. Zij maken helende keuzes waardoor de wereld om hun heen gaat floriseren. Dat is een mooi voorbeeld. Maar je ziet ook hoe dat weer een kerend effect heeft van buiten naar binnen. Hoe het een helend effect heeft waarin je gezonde produce hebt. Hè? Gezonde groenten, gezond fruit, waar ons lichaam niet ziek van wordt. Waar ook het land zich herstelt en weer beter voeding heeft in de grond. En waar droogte niet het effect heeft voor al die bosbranden en de hitte die daardoor ontstaat. Hè, dus het heeft weer een helend effect ook naar de mens zelf toe. Hey, oh ja, ik zie het. Even snel wezen. Deze heb ik niet ingeplucht. Dus dat is een voorbeeld waar je ziet hoe het van binnenuit begint, maar hoe het weer ook een helend effect heeft van buiten naar binnen toe. Ik vond het een heel leuk voorbeeld en ook inspirerend. En dat is op één gebied, hè, op landbouwgebied. Goed. Dus, maar nu van buiten naar binnen. Hoe werkt dat dan van buiten naar binnen? Nou, wat zo magisch is dat als we echt luisteren naar Gods wijsheid en hoe we om moeten gaan met de wereld om ons heen, we ook kunnen zien hoe die wereld weer een helend effect heeft op ons. Mens zijn. Ons individu, maar ook de hele mensheid. Zoals bij dit voorbeeld, hè, hun voedsel is zonder gif, het is gezonder voor het lichaam en het land is weer minder droog. Maar zoveel zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Er zijn tegenwoordig ontzettend veel podcasts, boeken, internetsites, artikelen, magazines en wat nog meer over hoe je een gezonder en een gelukkiger leven kan leiden. Hè, ik noemde het net al, er zijn ontzettend veel trends. Hoe je met ijsbaden, Wim Hof, ik ben de laatste tijd daar zelf mee bezig, vind een koud afdouchen en koud water zwemmen. En er is ontzettend veel wijsheid in. Dat vind ik echt intrigerend. Hoe het je lichaam goed doet en wat het met je lijf doet, waardoor je herstel krijgt van organen. Het werkt ontstekingsremmend. Nou ja, goed, daar kan je ook nog een heel gesprek over voeren. Maar zo zijn er heel veel trends, hè. Boswandelingen, de natuur in, 10.000 stappen per dag, veganistisch eten, diep ademhalen, goede slaap, goede ontspanning, samen zingen, zonlicht in de ochtend, een kwartier zonlicht in je ogen. Ga zo maar door. En als je deze dingen doet, kan je meer energie krijgen, meer focus, meer rust in jezelf, betere interactie met de mensen om je heen. En zelfs een diepe ervaring krijgen met het goddelijke. Hè. Ze vinden God in die ruimte. Als je in de natuur bent, heb je ruimte om ook iets van Gods zijn te ervaren. Veel van deze dingen heb ik ook zelf gedaan. Ga ik mee aan de slag. Eigenlijk wel zo'n beetje allemaal. En het is waar. Hè? Het geeft je meer energie. Het doet je ziel goed. Het geeft je meer ruimte en rust om goede keuzes te maken. Als je de ruimte neemt om buitenwandeling te maken. En je God te vinden. Het geeft je ook meer ruimte om God te vinden. En om dat weer terug te keren. En hoe je dat weer toepast in de relatie tot je naaste. En dan worden deze ideeën over hoe deze genezing en rust en energie te vinden is, wordt ons, gek genoeg, wordt over het algemeen meer aangedragen door niet-christenen dan door christenen. Nou ja, waarom eigenlijk is dat zo? Dat vragen we dan af. Waarom gaan de christenen, hebben die daar nou zo'n mooie goede kijk op? En wij zijn, als christenen zijn er zo sceptisch over. Nee, weet je, dat is het niet. Dat is het niet. Levensheiliging met God. Hè? Ik chargeer nu een beetje. Maar vaak zijn zij degene die ons daar veel over kunnen leren. Nou, ik denk dat christenen soms een angst hebben dat het ons weg zou leiden bij God zelf. Als we daar onze diepste redding zouden en vervulling willen zoeken. En dus worden deze natuurlijke manieren, hè, die ik net allemaal benoemde, worden soms als minderwaardig weggezet of als misleidend. En misschien ook omdat we ons letterlijk onze verlossing soms zoeken bij deze natuurlijke dingen. Ja, en niet meer bij de schepper van deze natuurlijke dingen. De schepper heeft ons lichaam en de wereld om ons heen zo gemaakt. Hij is degene die daar aan ten grondslag ligt. En dan kunnen al deze onderdelen, koud water, zwemmen, voeding enzovoort, kunnen een afgod worden. Die ons weg af van God leiden. We zullen ze ook, je kan ze overvragen. En ze zullen die diepste zielsvervulling en het houden van je naaste als jezelf dan in de weg kunnen gaan staan. Want dan ben je weer helemaal met jezelf bezig. En je eigen rust, en je eigen gezonde lichaam, en je eigen peacefulness enzovoort. Dus dat kan. Dus ik snap dat christenen zeggen, oeh, pas op. Oké. Maar, ik vind het toch belangrijk om te zeggen, laten we alsjeblieft niet zeggen dat al deze wonderbaarlijke en mooie manieren om vervulling, genezing, ontspanning en connectie te vinden met God en onszelf, dat die niet goed zijn. Het lichaam met al zijn complexiteit is door God zelf gemaakt. En het is aan ons gegeven om te ontdekken hoe het beste werkt. Een koud bad doet inderdaad wonderen. Het is gewoon goed voor je lijf als je op die manier soms die uitdaging aangaat. En sporten en het bewegen zijn dingen waar je lichaam beter van wordt. Ik heb het bestudeerd en je kan zien dat het wetenschappelijk aangetoond. Het is echt fantastisch wat het met je geest kan doen, wat met je voedselverbranding doet, hè, die koude baden met focus voor de dag. Je zou ook wel gek zijn als je er niks mee deed, om op die manier te onderzoeken hoe God ons leven en ons lichaam gemaakt heeft en daar dat te eren en dat ook op die manier te omarmen. Nee, dus dat moet je ook doen. Dus beweeg het niet alleen maar van weg, beweeg het weer terug naartoe, wetend dat de Schepper het zo gemaakt heeft. En zo kun je al deze prachtige ontdekking over ons mens zijn, die kunnen ons enorm helpen. En we kunnen dankbaar zijn voor de mensen, of dat ze God kennen of niet, die ons goede inzichten aandragen op al deze gebieden. En ook op gebieden meer buiten ons eigen lichaam, zoals bijvoorbeeld duurzaam leven, wat een helend effect heeft op de natuur. Deze voorbeeld die ik noemde waren meer op het lichaam gericht, maar er zijn allerlei gebieden waarin niet-christenen hele goede, doordachte ideeën hebben waar wij heel veel van kunnen leren, zoals bijvoorbeeld op duurzaam leven. Nou, het laatste voorbeeld, en daar kunnen we dan mee de discussie instappen, is een ander die laat zien hoe al deze aspecten van het mens zijn en van de wereld om ons heen zo belangrijk zijn als het gaat om genezing. Waaronder deze hele holistische kijk dus op ons mens zijn geïncorporeerd wordt in hun visie. Ik weet niet of jullie de Blue Zones kennen. Het is al een tijdje dat die bestudeerd zijn. Er zijn dus een aantal gebieden in de wereld. Hier 5 aangegeven, maar ik denk dat het er 7 waren. Waar ze ontdekten dat mensen gemiddeld genomen ouder worden. En er meer mensen zijn die ouder worden dan 100 jaar. Je ziet waar ze liggen, zo op de kaart. En dus boeiden wetenschappers dat. Waarom worden die mensen daar nou gemiddeld ouder dan een ander gedeelte van de wereld? Wat doen die mensen in die omgeving, in die cultuur, wat ze misschien met elkaar overeen hebben, wat overlapt in hun manier van leven, wat dus kennelijk hun op zijn minst fysieke gezondheid brengt. Want ze worden ouder dan 100 en ook gezond ouder dan 100. Hè? Op een goede manier. En ze noemden deze zones de blue zones, want op de kaart werden ze met een blauwe pen omcirkeld. Zo simpel was het. Ze waren de blue zones. Al nadenkend over substantial healing integreerde mij dit. Je kan dus zien dat als we op allerlei gebieden van het leven wijze beslissingen nemen, dat dat dus een helend effect heeft op onze gezondheid. Nu weet ik wel dat het leven, als je ouder wordt dan 100 jaar, dat wat niet per se betekent dat je ook een dieper spiritueel leven leidt. Maar het zegt wel iets over hoe het maken van gezonde keuzes een effect heeft op je lichaam en je geest en je relaties. Want dat werken ze wel uit. En je kan zien dat in de Blue Zones aspecten van het relationele leven, het lichamelijke leven en zelfs het geestelijke leven allemaal gerespecteerd wordt wat een effect heeft op hun gezondheid. Nou, ik zal ze eventjes aanstippen en dan kunnen we erover doorpraten. Zoals hier, je ziet hoe ze zeggen move naturally. En als ze zeggen over het natuurlijk bewegen, is dat dus niet per se dat je marathons moet gaan lopen of keihard in de gym hoeft gaan te workouten. Zij zeggen eigenlijk zorg dat je je lichaam dagelijks gebruikt in de tuin, om het huis, een wandeling. Maar het is eigenlijk gewoon, ze zien in die verschillende gebieden, die mensen zijn niet alleen bezig met een zittend beroep, maar zijn iedere dag met iets ook actief met hun lichaam bezig. Dus dat was één overlappend element in hun leven. Het tweede is het eten, hoe je met eten omgaat. Ze zeggen, eet 80% vol, staat die erbij? Ja, eet 80% vol. He, dus overeet niet. He, dus niet plus size meals of extra. Weet je, we hebben soms de neiging om ons vol te eten. Eet voornamelijk plantaardig veel groente en fruit. Dat is overlap tussen die gebieden. Ze zeggen, drink af en toe een beetje wijn. Of in sommige gebieden gefermenteerde drankjes, die kombucha. Dat is ook goed voor je darmflora. Eet goed eten, geen bewerkt voedsel, maar gewoon eten zoals je grootmoeder dat nog als eten kon herkennen. Dus niet bewerkt voedsel. Dus eten is een belangrijk onderdeel van gezond leven. Maar dat niet alleen. Hè? Dus je hebt het bewegen, je hebt het eten, maar je hebt ook het sociale aspect. Ze zeggen, dat wijntje dat je drinkt, denk het niet alleen. Maar het is onderdeel, als je naar hun leven kijkt, van een moment samen. Dat je met elkaar zit en een sociaal samen zijn hebt. Dat je geniet van je wijntje met anderen. Er staat ook, belong and find your tribe. Het is heel duidelijk dat we relationele mensen zijn. En we anderen nodig hebben. God heeft ons niet voor niks onderdeel van een lichaam gemaakt, als christenen. En je ziet bij hun ook, zij weten allemaal onderdeel te zijn van een gemeenschap. Dan zeggen ze family first. Waarmee ze bedoelen dat je eerst zorgt voor degene waar je bij hoort. Je ouders, je partners, je kinderen, je broers en je zussen. En dan zeggen ze soms wel eens waarom dat dan. Nou, dat geeft aan hoe belangrijk commitment is. Je hoort ergens bij, daar geef je je aan en daar zorg je voor. Dus dat geeft aan dat hoe belangrijk het is dat we ons om elkaar bekommeren. En zorgen voor degene die in jouw leven bij je geplaatst zijn. Dus het sociale aspect is heel belangrijk. De zorg voor de naaste is belangrijk. En een gevoel van dat je weet van hierbij hoor ik bij. En dan zeggen ze find your tribe. Ik vroeg me af wat is dat dan. Hè? En daar zeggen ze het is belangrijk dat je anderen hebt waarmee je omgaat. Die dezelfde principes of dezelfde gedachtegoed hebben. En ook je kunnen stimuleren om gezond te leven. En zoals wij in Nederland zeggen. Je wordt besmet door wie je omgaat? Nee? Met wie je omgaat word je besmet?
Nou,
ja. Maar dat zinnetje, dat geeft al aan dat we ons bewust zijn. Maar dat is een beetje een negatief zinnetje. Hè? Als je met mensen omgaat die zich gedragen op een manier die niet heilzaam is. Dat heeft een effect op hoe wij ook met anderen omgaan. Maar dat is ten goede natuurlijk ook zo. Als je met anderen omgaat, en dat is natuurlijk ook wat een kerkelijke gemeenschap bedoeld is te zijn. Dat we elkaar kunnen stimuleren en enthousiasmeren en herinneren aan wat mooi is en wat goed is. En elkaar daarin meenemen. Dus dat is find your tribe. Kennelijk hebben ze in al die gebieden. Vinden ze elkaar en praten ze met elkaar over wat heilzaam gedrag en leven is. En dan het laatste, have purpose. De Okinawans, dat zijn de Japanners, noemen het ikagai. Nou, google er maar eens op. Dat is een doel hebben in je leven. En de Costa Ricanen noemen het plan de vida, wat zoiets betekent als waarom ik 's ochtends wakker word. Het doel van mijn dag. Dus in die gebieden hebben ze kennelijk ook allemaal een soort van bestemming. Waarom ik deze dag leef? Waar zet ik me voor in? Waarom doe ik dat? Dat is vanuit het wat God ons ook wil geven. We hebben gaven gegeven. Wij zijn onderdeel van zijn lichaam. Hij werkt door ons heen om dat koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dus wij zijn ook op die manier geroepen. Nou, dat is dus levengevend. Have purpose. Maar, zeggen ze, don't overwork. Dus vind downtime. Alle blue zones vinden een moment op de dag voor reflectie. Dus niemand dendert door. In sommige gebieden hebben ze een tijd voor gebed. In California zijn dat de Seventh-day Adventists die hoge leeftijden bereiken. In andere gebieden drinken ze aan het eind van de dag een glaasje met elkaar. Sommigen hebben dus de siesta's waar ze een dutje doen. Maar allemaal schakelen ze een moment van de dag even af. Dus niet van het ene naar het andere doordenderen, wat in onze westerse wereld natuurlijk wel gebeurt. Hè? Wij voelen ons eigenlijk slecht als we eventjes een time-out nemen, terwijl het heel heilzaam is voor je geest en voor je lichaam. Als je werk je afgod maakt, hè, dan ren je jezelf kapot. Hè? Als je presteren je afgod maakt. Maar als je de rust weet te integreren en weet te ontspannen en het even los weet te laten, dan heeft dat dus een ontspannen effect en is heilzaam voor lichaam en geest. Nou, dit geeft al aan hoe al die verschillende holistische elementen door God gegeven zijn. En als wij daarnaar luisteren en daarnaar handelen, het niet alleen een effect heeft naar de wereld om ons heen, maar ook weer een helend werking heeft naar, van buiten naar binnen. Ja, als we praten over hoe God genezing brengt, kan dat op alle verschillende manieren. Van buiten naar binnen, van binnen naar buiten, met onze veranderende harten en onze gedachten door die levensheiliging. Maar ook van buiten naar binnen. De wereld om ons heen wordt gezonder door tekenen van Gods koninkrijk die er al zullen gebeuren. Nu al. Waar God zelf, zijn waarheid en zijn liefde ruimte worden gegeven, hè, daar begint de sneeuw te smelten. Ja, daar zie je al tekenen. En nu is het nog niet compleet. Het zijn nu nog die kleine bloemetjes soms misschien. Maar als hij komt, en dat is Victory Day, maakt hij het af en wordt het wel compleet. Dus daar mogen we naar uitkijken als we er ondertussen met elkaar mee aan de slag mogen. Dus dat is mijn verhaal. Het is een lang verhaal. Kijk, hoe lang ben ik ondertussen bezig? Oh my gosh, veel te lang.